Hoe houdt de liefde stand binnen de continue stroom van verschillende meningen en aannames over hoe het leven hoort te zijn? Is het soms niet moeilijk in de moderne stad als Amsterdam, vol drukte, diversiteit en verschillende culturen, of wellicht juist makkelijker? Theatermaker en toneelschrijver Tiemen Jan Veenstra ging op zoek en schreef een documentair theater Vierluik met verhalen uit en over Amsterdam. Inmiddels zijn we klaar voor het derde deel, waarin hij zich verdiept in de bredere context van de stad en zich buigt over de relaties in de moderne stad Amsterdam. Welkom Tiemen in de uitzending. Wat leuk dat je er bent.
Zeker.
En je gaat ons wat vertellen over deze chronieken van de stad, moet ik zeggen.
Ja, klopt. Ja, chronieken inderdaad.
Chronieken. Want dit is het derde deel alweer.
Ja.
En kan je ons iets vertellen over waarom je dit project bent begonnen? Want je kunt wel een project noemen zo langzamerhand.
Ja, zeker. Chronieken van de stad zijn dus, zoals je al zei, vier verschillende theatervoorstellingen. Ze maken deel uit van een serie omdat ik vanuit het Fonds Podium Kunsten een beurs heb gekregen als toneelschrijver om een ontwikkeling door te maken. Dus doorgaans in het Nederlands theatersector is het zo dat je als toneelschrijver een opdracht krijgt van een regisseur of een producent en niet zelf aan het begin staat van een voorstelling. Nou, dat is met deze beurs anders voor mij. Dus dat is heel fijn.
Je werd er totaal in vrijgelaten.
Ja, klopt. Dus ik kon echt vanuit mijn eigen plan vertrekken.
Ja.
Ook de mensen erbij vragen met wie ik wilde werken. Echt om te kijken van wat kan het mij helpen in mijn toneelschrijven om nog stappen te maken.
Dat lijkt me een soort droom voor elke toneelschrijver.
Het is echt te gek.
Ja.
En
ja.
Het is heel fijn, want normaliter is deze beurs vooral bedoeld voor theatermakers. En in de Nederlandse context zijn dat doorgaans regisseurs of collectieven.
Ja.
En niet toneelschrijvers. Dus ik ben de eerste, in ieder geval autonome toneelschrijver, om het zo maar te zeggen, die deze beurs ook heeft gekregen. En ik denk dat het voor hen ook een soort van experiment is van wat gebeurt er als je een toneelschrijver de artistieke eindverantwoordelijkheid geeft.
Yeah.
Maar ik ben heel blij dat ik deze kans mag aangrijpen. En voor mij was het heel belangrijk om dan denk van oké, als ik deze kans heb, ik kan een beetje on the safe side gaan zitten van wat je wil maken. En tegelijkertijd dacht van nee, maar ik kan nu echt mijn eigen passie gaan volgen. En wat ik heel erg merkte in de, nu 10 jaar dat ik afgestudeerd ben van de Kunstacademie, is dat het documentaire gedeelte van theater mij het meeste aanspreekt. Omdat ik denk dat op het moment dat je een vertaalslag kan maken van verhalen van mensen aan zich, dus gewoon specifieke verhalen, en je kan die in een bredere context plaatsen. Dus je trekt ze over een ontwikkeling van een stad of van een stadsdeel heen. En dat je een bepaalde beweging in een samenleving aan kunt tonen. Zonder dat je dat dan specifiek hoeft te benoemen. Maar je laat gewoon het leven van deze mensen zien. En je maakt daar een artistieke vertaling van. En dan zegt het automatisch ook iets over de wereld waar wij in leven. En ik vind dat een heel mooi aspect. Want je kan het altijd terugkoppelen. Maar deze mensen bestaan echt. Dit verhaal is daadwerkelijk waar gebeurd. Of het zegt daadwerkelijk de plekken die in dit verhaal verder komen. Ja, dan kan je nu daarheen. En je kan door die straat lopen. En dan zie je dat.
Ja.
En
dat had je heel erg nodig. Dat je iets had. Een soort punt van waarheid. Als ik het zo op begrijp.
Ja, kijk, het is
zwaarte.
Ja, zwaarte. En ik denk voor mij persoonlijk, er zijn heel veel theatermakers en toneelschrijvers die echt vanuit fictie beginnen. Of vaak wel vanuit een soort van maatschappelijk idee van ook wil daar iets over vertellen. Maar dan bedenken ze daar een verhaal bij.
Ja.
Maar voor mij persoonlijk werkt het gewoon het beste als ik weet voor wie ik dat schrijf.
Ja.
En als ik die mensen ken, of in ieder geval als ik weet dat ze in de zaal gaan zitten.
Dus het zijn daadwerkelijk mensen die bestaan?
Dat is het beginpunt van deze hele serie geweest, ja.
Ah, okay.
Dus de eerste twee voorstellingen, de eerste ging over een pater in Noord die daar heeft gewoond en gewerkt. En de tweede over twee broers in de Indische buurt.
Maar die moet je wel vinden dus?
Ja, die moet je zeker vinden. Het kost wat tijd.
Want het is niet dat hij is, oh, de pater in Noord, weet je, ach, ja, die kennen we allemaal. Nee
zeker niet. Nee. Dus je moet je echt gaan verhouden tot een stad of tot een buurt. Het hangt een beetje vanaf op welk niveau je gaat zitten.
Ja.
Maar dat maakt het ook spannend, want je dwingt jezelf om ook buiten je eigen bubbel te gaan kijken. Van wie woont er nog eigenlijk naast me?
Ja.
En wat zijn hun problemen of hoe kijken zij naar het leven toe? Wat kan ik daarvan leren? Maar bovenal ook van wat zit daarin dat interessant is voor het theater? En eigenlijk is dat veel meer dan je zou denken. En ik vind het zo fijn dat je dan in het theater, juist in het theater waar mensen toch wel, en ik zeg het even gechargeerd hoor, maar je bent snel geneigd hetzelfde te denken. Ja. Dat je daar andere verhalen.
Niet alleen in theater natuurlijk, in principe eigenlijk overal. Ja.
Nee, klopt. Ja. Zeker in deze tijd, je bent heel erg geneigd om in je eigen bubbel te blijven.
Misschien juist in de hoeveelheid indrukken, waardoor je hebt houvast in de manier waarop je kijkt.
Nee, je kan makkelijker selecteren, denk ik. Dus omdat er zoveel aanbod is, kan je ook heel makkelijk gewoon in je eigen aanbod blijven hangen. Omdat je behoefte snel bevredigd wordt, denk ik, tot informatie. En het is eigenlijk heel erg grappig, natuurlijk, een soort van contraproductief. Juist omdat je alles te weten zou kunnen komen, dat mensen eigenlijk steeds minder te weten kunnen komen. Dus een soort van nieuwe verzuiling. Sowieso een fascinerend ding.
Ja.
Maar als je dus dan actief de beweging toemaakt naar gebieden die je niet kent, of mensen die je niet kent, en met hen gaat praten en oprecht benieuwd bent naar hun verhaal. Dan word je opeens geconfronteerd met totaal andere levens en perspectieven. Super interessant.
Ja, maar hoe begin je? Want neem de stad Amsterdam. Je hebt ontzettend veel wijken. Je hebt ontzettend veel culturen. Waar ben jij begonnen? Is het echt, het is zondag, laat ik eens Oost proberen.
Min of meer. Kijk, het is natuurlijk, wat was nou 180 nationaliteit in deze stad?
Ja, dat zeg ik in de intro, maar ik heb, dat zeggen we heel vaak, maar volgens mij groeit het alleen maar.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus het is ook een soort van maalstroom waar je inspringt. En kijk, datgene wat ik maak of de voorstelling waar die toevallig uit mijn hand, mijn koker komen. Dat is niet de waarheid of zo. Dat is ook gewoon weer meer mijn insteek. En waar ik als theatermaker dan denk van, oeh, dat vind ik interessant. Dat is puur subjectief.
Ja.
Maar ik hoop wel, wat ik wel continu blijf doen, is mezelf bevragen. Dus als het is van, ik woon in Noord, bijvoorbeeld, voor die eerste voorstelling.
Ja.
Ik zie dat daar enorme verschuivingen zijn in demografie, in perspectief, mensen die daar komen. En dat het ook clashes oplevert tussen de oorspronkelijke bewoners en de nieuwe bewoners. Oké, daar wil ik daar meer over weten.
Ja.
En als je dan met mensen gaat praten en gewoon geïnteresseerd bent en ook vraagt gewoon naar de geschiedenis, dan kom je opeens op types. Er zijn heel veel mensen die heel veel voor de stad hebben betekend, in alle wijken sowieso. En als je even doorvraagt aan mensen, dan kennen ze hen. En dan denk je van, oké, is dat dan een interessant verhaal? Dan vraag je door en dan, al dan niet komt er iets uit. Heel vaak ook niet hoor. Dan denk je van oké, het is een mooi verhaal. Maar ik zou niet weten hoe ik daar theater over zou moeten maken. In het geval van die eerste, die monoloog over een pater, was het meteen dat ik dacht van wauw, dit is zo ook voor mij zo buiten mijn comfortzone, om het zo maar eens te zeggen. Van dit wereldbeeld. En tegelijkertijd zo belangrijk ook voor nu. Omdat het echt iets vertelt over de ontwikkeling van toen, van nog scheepsbouw en alles tot nu. Een soort van nieuw paradijs voor mensen die het kunnen betalen bijna.
Ja.
Dat verhaal moet gewoon verteld worden. En de mensen zijn super aardig, dus ja, dat helpt.
Het klinkt inderdaad heel aannemelijk, maar als je je zegt ik wil uit die comfortzone stappen van mezelf ook, uit die bubbel van mezelf, en dan vind ik het interessant. Dan ga je wel uit van het feit dat dat mogelijk is natuurlijk, dat je dat kan.
Ja, ik ben zeer positief ingesteld wat dat betreft.
Ja, want het is natuurlijk een bepaalde manier van kijken. En je bent natuurlijk opgegroeid op een bepaalde manier. En dat, ja, die bepaalde manier zit je in elkaar.
Zeker.
Je moet toch werken met wat je hebt.
Ja, klopt.
Kan je ons meenemen in het moment dat je denkt, wacht even, hier gaat het frikken en dit vind ik interessant?
Eens even kijken. Een specifieke voorstelling of gewoon in algemene zin?
Nou, als er iets gebeurt waarvan jij denkt, dit is materiaal, hier kan ik mee werken.
Ja, ten eerste, ik denk dat als eerste ik ga kijken naar het conflict. Dat wil zeggen op een theatraal niveau. Dus van zijn er belangen of mensen die tegenover elkaar staan? Of ideeën die niet overeenkomen? En zit daar een zekere spanning in? Verhoudt zich dat op een dramatische zin tot elkaar?
Ja.
Wat niks anders betekent dan is het leuk als publiek om daar een uur, anderhalf uur lang naar te kijken. Omdat je denkt van, daar gaat iets opgelost worden. Of er zit een spanning tussen wat ik zie en wat daar gebeurt. Ik ben betrokken genoeg om dat helemaal ook te blijven zitten, zeg maar. Dat is het meest basale idee. Dat is gewoon puur technisch. Van oké, denk ik dat.
Je wilt de aandacht van je toeschouwer.
Ja, van oké. En er zijn legio verhalen, maar niet elk verhaal laat zich vertalen naar theater. Dus voor mij is dat eigenlijk stap 1. Van oké, zit er een soort van dramatische spanning ergens in het gegeven? En dat hoeft niet per se tussen mensen te zijn, maar het kan ook tussen ideeën zijn. Dus voor mij, bijvoorbeeld bij de eerste voorstelling van die pater, was het idee van oude groepen Noordelingen versus nieuwe groepen Noordelingen. Dat was het eerste dramatische conflict, om het zo maar eens te zeggen. Van die twee komen niet per se automatisch tot elkaar. Maar dit is wel hier en nu aan de hand.
Ja.
Nou, daar kunnen we iets over zeggen. Nou, toen kwam ik via, dat was een beetje soort van mijn lijn, mensen praten. En toen stuitte ik op het verhaal van de pater. En toen dacht ik, daar komt eigenlijk alles in terug. Want ik heb het perspectief van vroeger, namelijk van hem. Hij woonde daar, hij liep door de straten, hij betekende iets voor mensen. Zijn hele wezen was daar om de mensen op dat moment te helpen in hun werkloosheid, in hun alcoholgebruik, in alles. In een soort van desolaatheid van mijn hele leven was geënt op de werven en nu is het weg en wat moet ik nu? En dat dan tegenover de mensen die er nu komen wonen. Die gewoon een baan hebben, die gewoon een huis willen met een tuin. Maar die dit hele gemeenschapsidee van Noord niet per se meekrijgen.
En ook misschien helemaal niet in geïnteresseerd zijn in eerste instantie.
Misschien niet. Ik denk in eerste instantie niet, denk ik.
De focus ligt er niet op.
Nee, de focus ligt er niet op. Ja, ik vraag me ook af hoeveel mensen het echt weten. Dus een soort van dat je echt weet in wat voor wijk je komt wonen. Ik bedoel, van je doet natuurlijk wel een soort van oppervlakkig onderzoek. Een beetje van, oh, dat is de demografie, oké, okay, leuke scholen. Ja,
demografie denk ik tot zover van, hoe ga ik de tuin indelen waarschijnlijk. Ja,
en wat voor soort mensen zijn mijn buren in algemene zin?
Ja, precies. Heb ik er last van?
Ja, heb ik er last van? Kan ik ermee? En nou, dan zien ze in Noord zien ze allemaal geweldig opgeruimde tuinen. Allemaal heel goed bijgehouden. En dan woon je daar 2 maanden en dan zijn er gewoon ook burenruzies over de schutting heen. En dan vliegt van alles alle kanten op. Dat is ook Noord. Ja. En nou ja, goed, daar moet je je dan toe verhouden. En voor mij, in dat verhaal van die pater, kwam dat allemaal bij elkaar. Bijvoorbeeld in de huidige voorstelling, dus die zaterdag in première gaat voor mij, op Over het IJ-festival, is het in eerste instantie, begon het bij mezelf. Het gaat over relaties, zoals je net ook zei. Mijn relatie met mijn huidige vriendin, zij is niet in Nederland geboren oorspronkelijk. Dat betekent dus dat zij op een andere manier kijkt naar deze samenleving. En we hebben het in de debatten over integratie. Het zijn allemaal hele grote termen. En iedereen denkt van racisme of la la la. En dan zie je een soort van karikaturen van alle kanten.
Ja.
Maar het zit hem, waar ik in mijn relatie met haar achterkwam, het zit hem heel erg in de kleine dingen. Dus hoe zorg je dat iemand zich thuis voelt? Of wat is mijn blik nou precies? Alles wat ik voor lief neem, wat voor mij heel logisch is en duidelijk, dat was het voor haar niet per se. En dat leerde mij heel erg op een andere manier gaan kijken.
En een andere manier communiceren waarschijnlijk ook.
Absoluut, zeker. Ja. Ik bedoel, hetzelfde voor haar natuurlijk uiteindelijk. Maar om het even gewoon bij mezelf te houden, zeg maar. Ja. Was dat in eerste instantie voor mij, dat ik dacht van, oh ja, oké, wauw. En dat... In de context van ook het verhaal over de stad, denk ik van ja, nou ja, je zei het, 180 nationaliteiten of meer. Het is gewoon heel normaal dat mensen vanuit verschillende culturele achtergronden verliefd worden op elkaar en een relatie aangaan. En dat je dat tegenkomt, dat hou je niet tegen, dat is gewoon wat het is.
En dat heb je een beetje breder getrokken, juist of
ja.
dat wat in eerste instantie gewoon tussen 2 mensen is, dat kun je ook vertalen dus naar een hele stad en naar delen van steden.
Dat is wel mijn poging. Ja. Kijk, als het specifiek alleen over mijn relatie zou zijn, dan zou ik denk ik niet dat iemand daar een kaartje voor zou betalen. En groot gelijk hebben ze.
Nou, dan krijg je sowieso een heel ander publiek, laat ik het zo zeggen.
Dat zou zeker kloppen, ja. Het is wel heel grappig, BNN die mailde mij deze week ook van, goh, we maken een nieuw programma over liefde en relaties en we weten iets van jullie en zou je in dat programma, lalala. Ik zei van, ja, maar het gaat niet over mij persoonlijk. Ik bedoel, want het is voor mij wel een persoonlijke voorstelling, maar het is geen autobiografie. En ik denk dat juist veel meer wat voor mij me triggerde was van, oh ja, ik moet mezelf leren op een andere manier te gaan kijken.
Ja.
Een andere manier kijken naar mijn gedrag, naar mijn manier van hoe ik in het leven sta en hoe ik mensen benader. En ik vond dat voor mij was dat het dramatische conflict. En kijken, als je dat dan gewoon extrapoleert naar iets breders dan dat, dan alleen puur alleen mijn beleving, maar gewoon zeggen van oké, maar dat zijn eigenlijk 2 systemen die tegenover elkaar staan. We wonen in hetzelfde land, maar we hebben een totaal andere ervaring van hoe het is om dat in datzelfde land te wonen.
Ja.
En voor mij, ik voel mij onderdeel van het systeem, zij voelt zich niet per se onderdeel van dat systeem. Dus wat is dat dan? En wat uiteindelijk, hoe definieert dat jouw karakter en jouw handelen naar elkaar toe? Dus je hebt dezelfde, je overkomt je hetzelfde, maar je handelt op totaal verschillende manieren. Dat vind ik een heel erg interessant en heel waardevol iets om te onderzoeken. En dat is voor mij dan weer de aanleiding voor deze voorstelling.
Ja, en dan word je geconfronteerd dus met 2 verschillende culturen, 2 verschillende manieren van communiceren en hoe dat dan tot elkaar komt, maar vooral hoe dat niet tot elkaar komt.
Zeker.
Het is dus de bedoeling wel uiteindelijk dat zo'n stadsdeel als Noord, gewoon dat het goed functioneert en dat mensen dus wel zich een beetje aanpassen op elkaar. Maar je zal op een gegeven moment een punt hebben dat mensen niet meer aanpassen, want je kunt niet helemaal symbiotisch gaan samenleven. Nou ja, dat lukt niet.
Nee, dat lukt niet. Nou ja, goed.
Dus het is zeg maar een soort leerproces wat ongoing is. Je kunt dat niet stoppen.
Nee, dat sowieso. Maar het is wel grappig, hè, want het is een hele moderne opvatting. In de jaren 50, 60 of zo was assimilatie het hoogste goed. Ja, dus ja, ja. Je ging gewoon, je blended in, zeg maar, bij de meerderheid. En wij als Nederland vatten dat dan op van oké, ze spreken niet. En dan horen ze er vast wel bij. Zo werkt dat natuurlijk niet. En hetzelfde geldt voor Noord. Je kan je nooit helemaal aanpassen daar. Het is een cultuur, of het nou wil of niet, verandert door de tijd heen. Ja. Dus op een moment dat er andere mensen met andere perspectieven of een andere manier van leven of wat dan ook komen wonen ergens, ja, dan gaan er dingen veranderen. Mensen worden ook ouder en er komen weer jonge mensen bij. Die hebben weer andere ideeën over het leven. Die willen andere dingen uit het leven halen. Ook dat verandert. Het is een constant influx. Dat gaat ook niet veranderen. Nee. En ik denk waar het wel heel erg om gaat, is dat het een soort van, hoe erg dat het leven ook gewoon is. Die verandering, die constante golven van oké, we gaan weer ergens anders heen. Dat het wel heel belangrijk is dat het niet steeds als een soort van schokgolf wordt ervaring. Dat het uit het niets op lijkt te doemen. En dan bam, het slaat je in het gezicht en dan is het zo.
Ja.
En dat je daardoor een soort van weerstand krijgt. Ja, nee, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat het blijft zoals het is. Waarom moet het nu? Ik snap het niet. Doei. Leg.
Er moet een soort flexibiliteit komen.
Nou, ik denk dat elk mens flexibel is. Ja. Alleen ik denk dat de snelheid van de moderne tijd en waar we het eerder ook al hadden, de neiging om in je eigen bubbel te blijven zitten en te geloven, in ieder geval op groepsniveau, dat niet helpt om die flexibiliteit vast te houden.
Ja.
En kijk, het gaat die verandering en het verschil in beleving of wat dan ook, het blijft. Daar doe je niks tegen. De moderne tijd, het mengen van mensen met verschillende inkomens in Noord bijvoorbeeld, dat it keeps on happening. Het is door de geschiedenis van de stad altijd al gebeurd. Dus het is maar beter, denk ik, dat we er open over kunnen praten. En met elkaar ook over na kunnen denken over wat dan een comfortabele manier is om dat gesprek te blijven voeren.
Wat zie jij jezelf als theatermaker dan ook als iemand die een soort maatschappelijk verantwoordelijkheid heeft daarin?
Ja, vind ik wel. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je als schrijver aan zich, en als theatermaker, maar als kunstenaar überhaupt, heb je een publiek. Als je het goed doet tenminste. Ik bedoel van, in principe, dat is waarvoor je kunst maakt. Ja. Voor mensen buiten je eigen cirkel. En soms zijn dat tientallen en soms zijn dat honderden en duizenden of tienduizenden, wat dan ook. Maar op het moment dat je een publiek hebt, dan heb je ook een verantwoordelijkheid naar dat publiek toe. Ik heb een kans gekregen om mijn visie, mijn perspectief, mijn manier van leven, mijn manier van theater maken, centraal te stellen in een voorstelling waar mensen naartoe komen en een kaartje betalen, omdat ze denken dat ze dat interessant gaan vinden. Nou, dan wil ik hen ook tegemoet komen in dat denken van, ja, ik wil jullie ook echt iets interessants bieden. En ik vind dat voor mij...
Je hebt echt het gevoel dat mensen ook naar jouw voorstelling komen om uitgedaagd te worden daarin. En dat ze niet denken, even lekker een avondje vermaak.
Dat is, ja, wellicht.
Misschien mag het allebei, hoor.
Het is allebei. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat mijn instelling is als ik naar het theater ga. Omdat ik graag uitgedaagd wil worden. Niet per se in vorm, hoor. Of in inhoud bedoel ik. Het kan ook in vorm zijn. Hele experimentele muziek of zo. Zelfs dat heb ik er helemaal niks mee. Maar voor mij, ik vind wel dat als je... Tenminste, zo hoog schat ik het publiek in, laat ik het zo zeggen. Ik schat het in de zin van dat het niet alleen vermaakt wil worden, maar dat het ook daadwerkelijk iets voor zich geschoteld krijgt waarover nagedacht is. Wat doorwrocht is, waar moeite in zit. En ook inderdaad misschien een ander perspectief of een andere manier van kijken naar het leven of wat dan ook. Want dat heeft het sowieso, want het wordt door andere mensen gemaakt.
Ja.
En sommige theatermakers zijn er wat explicieter in en anderen weer wat subtieler. Maar dat zit er altijd in. En voor mij, ja, dus vind ik dat ik dan als schrijver, zeg maar, ik heb dat publiek. Nou, dan vind ik ook dat het in mijn rol in de maatschappij, dan vind ik het heel belangrijk dat ik dus ook dat gebruik om een perspectief aan te dragen.
Ja. Voelt deze voorstelling ook echt als een deel van jou wat je geeft aan het publiek? Of is het meer, ben je een soort doorgever? Hoe voelt dat eigenlijk?
Nou, ik zou mezelf niet als een soort van altruïstisch omschrijven, verre van. Ik vind wel dat ik...
Maar hoe zie jij je rol daarin, laat ik het zo zeggen?
Dat is een goede vraag. Ik zou mezelf... Nou ja, goed, hoe zie ik mijn rol daarin? Ja, god. Ik denk dat ik denk dat die verandert, laat ik het zo zeggen. Soms zie ik mezelf als joker. Dus ik heb ook wel eens voorstellingen gemaakt die heel erg een soort van een satire zijn op een politieke partij of op een bepaalde gebeurtenis. Andere keren zie ik mezelf als een soort van betrokken burger die iets aan het hart gaat waar hij graag over wil reflecteren. Of waarvan hij denkt van ja, dit gesprek wordt niet gevoerd, ik wil heel graag dit gesprek voeren. Dat verschilt. En dat verschilt heel erg bij wat me op dat moment bezighoudt. Dus ik denk dat mijn rol niet zozeer als in die zin vaststaat of te vangen is in één woord. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat ik actief naar het publiek toe blijf gaan. Dus ik verwacht niet zonder meer dat het zomaar even naar mij toe komt en denk van nou oké, hier heb je onze tijd en het kost je niks. Ik verwacht dat het kritisch is naar mij toe van oké, nee, wij nemen uit ons leven, uit ons zeer drukke leven op het moment, nemen we een uur, anderhalf uur om naar jou toe te komen. Oké, nou dan verwachten we ook wat. En ik vind dat terecht. Dus dan denk ik van fair enough. Oké, dus dan wil ik jullie ook echt iets bieden waarvan ik denk van ja, dit is een gesprek waar we het inderdaad over kunnen hebben of over moeten hebben. En ik zou niet iets anders willen dan dat.
Nou, dat lijkt me een betere uitnodiging kan je eigenlijk niet krijgen als publiek. Er is echt ontzettend veel moeite voor je gedaan als je naar deze voorstelling gaat. Chronieken van de stad. Ik wil je ontzettend veel plezier wensen ook. En ik hoop dat je ook wordt uitgedaagd door je publiek. Dat lijkt me alleen maar goed en alleen maar ten goede komen van het project wat je aan het doen bent. Dus er komt nog een deel aan.
Er komt nog een deel aan. Dus het eerstvolgende deel, dat gaat dus zaterdag in première, heet het R-woord. Heel over het IJ-festival, zoals je net al noemde bij de vorige gast. En het afsluitende deel wordt een lunchvoorstelling in Theater Bellevue. En die gaat dan in september 2019 in première.
Kijk, dat is ook een hartstikke mooie plek. Maar dus eerst over het IJ-festival. Deze zondag gaat het in première.
Zaterdag
in première. En het over het IJ-festival is nog tot de 22 juli. Dus dat is de komende week. Heb je daar profijt van en ga naar Amsterdam-Noord. Want daar is ontzettend veel te leren en te beleven. Je hebt ook nog een deel meegenomen van het stuk.
Ja, klopt. Een gesneuvelde scène.
Kijk, nou ja, die hebben wij mooi hier. En daar gaan we even naar luisteren.
Nou, ik denk zelf dat ik hem live ga voordragen.
Kijk, daar komt
het. Moet ik even kijken naar je technicus? Oké, top. Hoeveel minuten heb ik nog? Want dan weet ik even hoe lang...
8 minuten.
Oh, joh. Oké, goed. Dan ga ik even zo zitten. Dat zien de mensen thuis natuurlijk niet. Maar denk er even bij dat ik een soort van nu naar de technicus ga zitten. Zodat ik zie wat voor handen zij ophoudt qua vingers een aantal minuten dat ik nog over heb. Oké, komt-ie. Dit is dus een gesneuvelde scène uit de voorstelling Het R-woord. Dit is een monoloog van de vrouw. Het is een dialoog tussen een man en een vrouw. Ik denk aan mijn oma. Vaak de laatste tijd. Hoe zij stond in de keuken te roeren in de soep. Dan, als je iets zei dat haar niet beviel over dat het tijd werd om dubbel glas te nemen, boodschappen te doen bij de Albert Heijn omdat de kruidenier failliet was gegaan of dat je al lang geen CDA meer stemde. Zij opeens wijdbeens met de houten spatel in de hand zo, dat gaat niet gebeuren. En dan 3 zwiepende bewegingen met die spatel erbij. Ze duldde geen verandering. Ik vroeg haar eens, waarom? Omdat het verandert. Omdat het niet blijft. Omdat je het nooit zeker kunt weten. Dat was het. Ze dacht dat ze er tegen kon vechten, dat ze het tegen kon houden of in ieder geval de pijn verzachten van je realiseren dat jij dezelfde bent, maar de wereld niet. Ik ben zo niet. Ik spring met mijn hart de open ruimte in. Maakt niet uit waar ik land, het gaat om het springen, het gevoel van loskomen. De landing, altijd al geweest, zo. Wat is het punt van thuis zitten, achter je geraniums het leven voorbij zien trekken, wachten totdat de bel eens gaat. Geluk dwing je niet af. Zei mijn vader eens toen ik thuis kwam met een of andere gast die ik op een festival geregeld had. En hoewel hij het toen fout had, hij dacht dat ik mannen nodig had voor mijn geluk, zag hij het niet verkeerd. Geluk overkomt je. Maar je maakt de kans dat het je overkomt zoveel groter als je de wijde wereld intrekt, jezelf openstelt, mensen, landen leert kennen, buiten de lijntjes kleurt. Al wat beweegt zal in beweging blijven. Toch? Wat ik maar probeer te zeggen, ik ben blij dat ik op dat vliegtuig ben gestapt toen. Echt, dat ik de kans genomen heb. Mijn wereld is groter geworden, ik heb meer mensen leren kennen, een andere cultuur. En ik voel me geen vreemdeling. Vreemdeling. Ik weet mijn gedachten nog in dat vliegtuig. Ik hoorde de deur dichtvallen en ik weet dat ik tegen hem zei. Dat ik iets zei in de trant van dat ik gedroomd had van ons thuis. Ons nieuwe thuis. Waar de zon scheen zoals hij het had verteld. Droog en fel, een constante gele gloed. Die huid doet prikken en je omhelst als een drukgolf. Met stof dat ronddraait in de hoeken van het huis. Vogels die zingen en een boomgaard die alleen liefde nodig heeft en wat water af en toe. En waar ik in de stad altijd een uur of 2 lag te draaien in mijn bed, waar elk geluid mij wakker deed schrikken. of als een naald toch via mijn dichtgestopte oren naar binnen drong, dat ik in ons thuis meteen zou slapen. Het enige geluid van de kolibries en de regen die zo nu en dan op de houten veranda tikt. Hij vergat de stank van de raffinaderij en zijn eigen gesnurk, maar ach. Ik denk dat hij lang mijn buffer was, want tegenwoordig slaap ik niet meer. Ik lig wakker tussen cementen muren en een leeg plafond. En geen warmte op mijn zij, geen hand op mijn schouders, geen hoofd tegen mijn nek, geen adem die langzaam in en uit tegen mijn oren blaast. Alleen de geluiden van buiten, het zwart en het zachte ruisen van mijn eigen leven. En ik weet dat ik niet ben waar ik dacht dat ik was. Dat ik niet thuis ben, dat dit geen thuis is, dat dit niet het huis is waar ik zo lang op gehoopt had. Ik lig stil in een tijd die oneindig verder golft en ik wacht op iets, iemand, ergens een geluid van herkenning. Maar het enige wat ik hoor is mijn oma roeren in de soep, zwaaien met de pollepel. Dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren. Tranen huil ik en ik kan niet stoppen en ik hoop dat de twijfel zal slijten, dat ik zal slijten en alles wat ik weet en me herinner en dat als ik eenmaal helemaal versleten ben, eindelijk ik echt thuis zal zijn. Dat de wanden wegvallen en de bomen en de stank en ik eindelijk weet wie ik ben, anders dan een cliché dat ik nooit heb willen zijn. Maar het is het vullen van een lege maag met de gedachte aan een brood. Aan het einde van de dag zit ik hier, nog steeds. En ik weet nu, ik zit nu langer hier dan ik ooit ergens anders was en nog steeds voelt het niet van mij. Ik ben gestopt met springen, lang, lang geleden. Ik heb gesetteld en ik wist het niet eens. En het erge is niet eens dat ik dat niet weet. Nee, het erge is dat ik niet meer durf te gaan. Dat ik bang ben voor wat daar is achter de branding. Dat andere land, dat koude kikkerland. Want ik weet dat ik daar ook niet meer pas. Zoals ik nergens pas. En ik ben bang de wereld rond te zwerven, nooit te landen. Voor eeuwig door te moeten leven, mitsprong.